Saturday morning, it's 7 o'clock. It's time for Double Dutch on Chin 97.9. Goeiedag, luistervinken, waar u ook bent, te land, ter zee of in de lucht. Welkom bij het Nederlands uurtje voor vroege vogels. Mijn naam is Leo Heistek en ik sta hier voor u paraat om u te voorzien van uw wekelijkse portie Nederlands cultuurgoed. In het programma van vandaag gaat u luisteren naar verhalen van Simon Carmichot. Nu eens niet voorgelezen door de auteur zelf, maar door twee zeer competente acteurs, namelijk Ko van Dijk en Kees Brussen. Die twee hebben herhaaldelijk bewezen de sfeer van Carmichot's werk goed te begrijpen. Vandaag hoort u 10 verhalen die door auteur met een enkel woord aan elkaar worden gepraat. Veel plezier!
Dam hield een oude morsige man met een klein grijs sikje mij staande en zei:
Meijer, mag ik misschien een dubbeltje voor de erepoort?
Ik stak mijn hand automatisch in mijn zak, maar vroeg voor ik het geld overreikte: Ja, waar staat die erepoort eigenlijk?
Ach meneer, sprak de man met een filosofisch gebaar, er is helemaal geen erepoort.
Nou, dan geef ik ook geen dubbeltje, verklaarde ik opstandig. Ik laat me tenslotte niet neppen.
Maar meneer, wees net toch redelijk,
riep de man.
Wat ziet u nou als de erepoort? Een paar van de serpentines en een miserig stukje groen. We zijn toch alle twee volwassen mensen. Wees blij dat ik er geen een heb gemaakt.
Kijk, hij praatte zo luid en met zulke nadruk van door niets gesteunde verontwaardiging dat allerlei mensen stil bleven staan.
Wat is hier in de hand?
Vroeg een bolle postbode.
Ach, zei een juffrouw, die sloeg het die oude man een klap gegeven.
Ja, maar dat is nou toch het toppunt, riep ik net. Die vent zei tegen mij...
Mensje, oordeel zelf, sprak de grijsaard. Deze man is mijn geld schuldig en wil hij mij niet betalen. En weet u waarom niet?
Hij nam een demagogische pauze en vervolgde honend.
Omdat ik hem niet vertellen kan waar in Amsterdam een erepoort staat.
Alle mensen begonnen luid te lachen. Ze gaven mij geniepige duwen en de postbode riep:
Kijk hem staan, die kinderachtige vent. Een erepoort wil hij zien en er is helemaal geen feest vandaag.
Ik duwde woedend terug en schreeuwde: Gelogen, die man is zelf over dat ding begonnen. Hij zei dat er een gemaakt was en...
Nou, mensen, ik hoef u al niks meer te vertellen,
zei de oude rustig en hij ontblootte zijn hoofd om zijn eerbiedwaardige lokken te laten zien.
Heb ik het uiterlijk van een man die op een doodgewone dag de Dam gaat versieren?
Nee, zo zag hij er niet uit. En iedereen drong op tegen iedereen en een kwartier later zaten we met een hele club op het politiebureau. De brigadier had een snor.
Student zeker,
zei hij begrijpend tegen mij. Waarachtig niet, antwoordde ik strijdvaardig en gaf hem mijn papieren. Met een half oog keek hij ze in. Toen ging hij op de rand van zijn tafel zitten en zei, met de geknepenheid van iemand die in strijd met zijn natuur een zaak nu eens heel tactisch zal aanpakken:
Kijk eens meneer, we zijn tenslotte allemaal jong geweest en kijk, een grapje is een grapje, maar er zijn grenzen, nietwaar?
Ik wou iets zeggen, maar hij wenkte af.
De man heeft mij alles verteld, vervolgde hij. Enfin, ik begrijp het best. Wij hebben hier met studenten al van alles aan de pet gehad, maar hou me even de goede meneer. Mooi is het niet om een oude man voor de gek te houden.
Maar luister nou toch eindelijk eens, riep ik wenend. Die vent komt naar mij toe op de dam, vraagt geld voor een erepoort en er is helemaal geen erepoort. De brigadier knikte mij bemoedigend toe. Kom nou, sprak die ventjes. Nou zal u als gestudeerd mens toch zelf wel begrijpen dat dat een vreselijk onwaarschijnlijk verhaaltje is. Wie zal zoiets nou doen, hè? Nee, u moet staan voor wat u gedaan hebt. En ik vind het misselijk om een oude man te schoppen. Schoppen, schreeuwde ik. Ik heb helemaal niet geschopt. Er ben ik vier getuigen van, sprak de brigadier somber. En er wees op drie querulanten en een valse juffrouw die mij vanaf een bankje mesblikken toewerpen. De juffrouw riep fel. Er is geen eerbied meer voor grijze haren bij de jeugd van tegenwoordig. De mannen knikten neerslachtig en zagen ernaar uit dat zij graag eens met mij op de vuist zouden gaan. Ik voelde mij doodmoe worden. Nou ja, zei de brigadier die mijn gezicht bekeek. Kijk, beulen binnen we hier ook niet, meneer. Er zijn al rechtszaken genoeg op de wereld, dus als het even kan, dan geven we er geen gevolg aan. Ja, wat moet ik dan doen? Vroeg ik moedeloos. Nou, dat is dood eenvoudig, sprak de politieman. Kijk, u betaalt die oude man de Rijksdaalder die hij nog van u krijgt, en wij zien verder van alles af. Mijn krachten waren totaal verbruikt. Ik liet de oude binnenbrengen en ik betaalde. Ja, dankjewel, Andries, zei hij mijn hand schuddend. En laten we het nou verder maar vergeten. We zijn tenslotte volle neven. En het is ook niet de eerste schop die ik van jou gehad heb. En kijk, Andries, wat die 100 gulden aangaat. Gillend rende ik het bureau uit en sprong in de gracht. En pas op de bodem vond ik rust en recht.
Het verhaal dat u net van Kees Brus hebt gehoord, dat is eigenlijk gebaseerd op een waar gebeurde aanleiding. Die man die zegt dat hij die erepoort heeft gebouwd, maar niet in werkelijkheid heeft gebouwd. Maar verder is natuurlijk dat gegeven tot in het absurde doorgevoerd, waardoor er een min of meer komisch effect ontstaat. Heel ander procedé is gevolgd in het verhaaltje dat Ko van Dijk u nu gaat voordragen. Een verhaaltje dat een beetje ongewoon is voor mij, omdat ik er zelf niet als waarnemer en als getuige in optreed. Maar de problematiek, daar zit ik zelf wel in. Het verhaal heet Een wilde nacht.
Toen de handelsreiziger om 9:30 s'avonds van de trein kwam, drukte hij zijn gewoontekus op de wang die zijn vrouw hem voorhield en vroeg om zich heen kijkend: waar is Miesje? Dat weet je toch, zei ze. Vanavond is dat feest waar ze heen mocht. Het was haar eerste bal. In haar eerste mooie jurk was ze er om 8:00 met de tram naartoe gegaan. Een wat schraal meisje van 16 met een glimlach vol verwachting. Ontgoocheld ging de vader zitten. Oh ja, zei hij. Hoe laat komt ze thuis? Om 1:00, antwoordde de moeder. Dat hebben we toch afgesproken? Oh ja, zei de man. 1:00. Hij vouwde de krant open, sloeg hem weer dicht en sprak: je weet dat ik het laat vond. Ja, maar die andere meisjes mogen ook tot 1:00, zuste ze. Want ze wilden het niet weer allemaal opnieuw ontketenen. Hij knikte stuurs en stond op. Blijf nou toch zitten, zei ze. Je bent zo onrustig. Heb je een goede dag gehad? Wie zijn er nou eigenlijk allemaal op dat feest, vroeg hij. Nou, Annie en Geertje en Fieke, begon ze. Nee, de jongens bedoel ik, zei hij ongeduldig. Oh, Frits en Henk en de jongen van de slager. Die ook, riep hij, die gekke woesteling, die elke dag met een andere meid langsliert. Ja, die ook, zei ze een beetje kort. En liep naar de keuken om thee te zetten. Hij ging weer in zijn stoel zitten, maar gespannen en klaar om uit te rukken. En zo bleef hij, tot hij tegen 11:00 plotseling zei: zeg, zullen we dan nou eens gaan kijken, hè? Dan kunnen we er meteen mee terugnemen. Ach nee, zei ze. Maar ik ben daar niks gerust op, topte hij. Ze is nog zo'n kind. En die slagersknul, waar ze natuurlijk de hele avond mee moet rondhossen. Ik heb er zeker ook wel op gemerkt, hè, hoe je altijd naar haar kijkt. Er zijn toch ook nog andere jongens, zei ze. Nette, rustige. Maar hij bleef zeuren en een kwartier later namen ze de tram. Eerst liepen ze wat in de harde wind om het gebouw heen. Toen gingen ze in een café er tegenover zitten tot het feest begon uit te lopen. Wachtend achter een boom om haar op te vangen, zagen ze de jongelui langskomen. Maar Miesje was er niet bij. Hun zaal is helemaal leeg, dame, zei de kelner toen de moeder was gaan vragen. Nou, dat is mooi, hè, zei de vader bitter in de taxi naar huis. Dat is verdomd mooi, hè. Die is wie weet hoe vroeg al met die mooie vleeshouwer aan de zwier gegaan, hè. Het was mevrouw te druk op het feest. Ach, dat weet je toch niet, zei ze. Die staat te zoenen in portieken, constateerde hij wrang. Of in een kamer ergens. Vooruit maar, het is mooi hoor. Stuur je kind vooral naar een feestje. Dan is ze in net gezelschap. Maar ik zeg je één ding, hè. Die jongen, die breek ik morgen persoonlijk allebei... Jij breekt niks, besliste de vrouw. In het donkere huis gingen ze verslagen op de rand van hun bed zitten. De klok wees al bijna 1:30. Zal ik nieuwe thee maken, vroeg ze. Zet maar koffie, zei hij. Dat wordt waken vannacht. Ze liep bezorgd naar de gang en bleef een poos weg, hem overlatend aan zijn sombere overpeinzingen vol zelfbeklag. En dacht je dan helemaal niet hoe papa het vinden zou, zou hij morgen tegen haar zeggen. Telde papa dan helemaal niet meer mee. Hij kreeg tranen in zijn ogen en veegde ze snel af toen hij zijn vrouw hoorde binnenkomen. Heb je de koffie? Vroeg hij. Nee, zei ze zacht. Ik ben bij Miesje geweest. Bij Miesje? Ze ligt in bed, vervolgde ze. Ze is al om 11:30 thuisgekomen, toen we net weg waren.
En ze mocht tot 1:00, riep hij.
Ze vond het niet leuk, zei de moeder. Zie je, ze is niet gevraagd. Geen één keer. Ze zat daar maar.
Niet gevraagd, schreeuwde de man. Wat denken die snotjongens wel?
U luistert naar het Nederlands uurtje voor vroege vogels op Tin Radio 97,9 MHz op de FM.
Wim Kan die heeft eens een keer gezegd: als je een bond radioprogramma hoort en daar komt een man in voor die ineens zegt: hier is de timmerman. Dan zegt Wim Kan: ja, daar lach ik niet om, want dan denk ik: zo doet een timmerman toch niet? Want essentieel, ook in het begrip humor, is het herkennen. Het herkennen van een mens, het herkennen van een situatie. En dat herkennen, dat speelt geloof ik een rol in het volgende verhaal. Verhaal dat Kees Brussen voor u gaat voordragen. En dat gaat over een zeer alledaagse problematiek. En dat heet relaxen.
Achter het station zat een man op een paaltje en keek uit over het water. Een meeuw, zei hij traag. Dat vind ik zeer sierlijk, zo'n meeuw. Ik hou van een meeuw. Ik hou trouwens van een vogel in het algemeen, en jij? Hij nam mij met een lui, schattende blik op. Oh, ik vind het ook wel mooie beestjes, zei ik. Hij grinnikte en knikte als iemand die een veronderstelling opnieuw bevestigd vindt. Een dikke 50er was hij, onduidelijk van snit. Aan de ene kant had hij eigenlijk iets procuratiehouwers, maar hij kon ook best een uitgezwalkte zeekapitein zijn die in alle wereldhavens zo kleurrijk heeft bemind dat hij gerust ontspannen op een paaltje mag zitten. Op een ei, leek hij, waarvan je niet zeker weet of het gekookt is. Ik hou van een meeuw, vervolgde die koppig. En van Richard Tauber. En van gewoon staan kijken als een auto uit de gracht getakeld wordt. En van Rolpens. En van Egidius werd best toe bleven. en van dorst hebben, maar het bier nog wat uitstellen en van zwijgen met een goede vriend. En van langwerpige zachte portefeuilles, daar hou ik ook van. Mie langt na die gezellen mijn. Tot was Egidius weer. Mooi hoor. En waar hou jij nou van? Weer zond hij mij de luie, geamuseerde blik. Ik begon aan een haastig zelfonderzoek, maar eer ik een lijstje had opgesteld, nam hij het woord weer terug. Op een paaltje zit ik gewoon. Vroeger zat ik nooit op een paaltje, wel hij. Ik op een paaltje, weet je bedonderd man. Ik was lid van het Kusechtgebouw en ik heb de schurft aan muziek. Nou ja, goed, de mars, dat is leuk. En Richard Tauber. En een paard aaien. Tja, soms loopt er ook wel eens een aardige hond met je mee. Dat is ook leuk. Hè? Kijk, ik denk tegenwoordig bij alles. Vind ik het leuk? Hè? Relaxen, daar gaat het om. Kijk, zie je mijn broek? Hij knalt. Nou, dan doe ik het bovenste knoopje open en dan relax ik. Ik heb nooit kunnen relaxen. Mijn leven lang niet. Wel, nee, eerst moest ik naar school natuurlijk. Oh, als Pietje dit nou maar haalt, bijles en al dat gedonder. Nou, toen had ik het papiertje en het was al gauw verloven geblazen. Allerlei rommel bij elkaar sparen voor het huisje straks. Nou man, we hadden alles. Crepeaus hadden we en van die enge dingetjes om je mes op te leggen. En vingerkommetjes. Lieve man, vingerkommetjes hadden wij ook. Ja, ja. Nou, toen kwamen de kinderen. Oh, als ze nou maar hun best doen op school, bijles. Hetzelfde gemieter weer, hè. En relaxen, daar was er niet bij, hè. Wel sparen. En achter de stakkertjes aanhengsten, tot ze ook rijp waren voor crepeaus en vingerkommetjes. Begrijp je wel? Tje, nou heb ik kleinkinderen bij de vleet, hoor. Maar kijk, ik wil ze niet zien. Nee, ik zeg tegen mijn vrouw, ga jij maar alleen. Piet gaat niet. Want ik weet toch precies hoe het gaat, hè. Je komt er als mens binnen en je gaat meteen op de knieën. Dan ben je opa voor het leven, dan is het te laat hoor. Dan willen ze met je naar Artis en dat ze komen eten, de stakkertjes. Tja, en dan zit je weer van, als ze maar de best doen op school en bijles. Ja, jammer, ik vind het genoeg hoor. Kijk, wat ik wil, dat is relaxen. Ik wil Piet wezen. De wereld laat mijn kaart, de politiek legt mijn neus uit. Zo, dat zou je maar aan. Ik zit hier rustig op mijn paaltje en ik relax. Hij haalde een sigaar tevoorschijn. Kijk, zie je die sigaar? Vroeg hij. Goed. Nou zeg ik rustig tegen mijzelf. Wat wil je? Hem opsteken? Nee, ik wil hem niet opsteken. Ik wil hem weggooien. Nou, hup, daar gaat hij. Hij wierp de sigaar in het water. We keken er allebei een poosje naar. En van wolkenluchten hou ik ook, zei hij. En van herfstregen. En van het boekwerk G. Door Rijder Haggard. Maar dat ben ik kwijt. En van sneeuw. Kijk, geen natte sneeuw. Nee, pak sneeuw. En dan maar lekker lopen, hè. Knars, knars. En van rolpens.
Ko van Dijk zal nu een jongeman uit Oslo voor u voordragen. Hier heb ik weer een ander procedé gevolgd. Namelijk, ik heb een misverstand genomen en dat steeds verder verknoopt. Ook een beetje tot in het dwaze, waardoor, geloof ik, een situatie ontstaat die wel een zekere komische kracht heeft.
Het was John Barrymore die eens zeide: een vrouw kan drie dingen maken uit niets. Een slaatje, een hoed en een ruzie. Het vierde is onder de geringste twijfel een cocktailparty. Te Rome was ik weer eens in de gelegenheid deze verticale ontspanning te beoefenen. Merendeels buitenlandse gasten hadden zich verenigd ten puissante huize van een heer die in het hart van de kwestie stond te kijken als een boeiende persoonlijkheid voor wie hem wist aan te snijden. Zijn echtgenote, die wij op een moeilijk levenstijdstip aantroffen, dwarrelde gastvrouwelijk rond en sloeg fonteinen geestdrift uit een rots van wanhoop. Men nipte aan verversingen, zoals vorstelijke personen maar niet kunnen laten het noenmaal te gebruiken. Er heerste een stemming van wellevend verbeter verveling. Ah, en u is onze jonge vriend uit Oslo, kwam de gastvrouw tegen mij roepen. Zij had het al een keer eerder gedaan, maar mijn rectificatie was blijkbaar niet tot haar doorgedrongen. Nee, nee, uit Amsterdam, zei ik op een toon of het maar een enkel breedtegraadje scheelde. Ach, natuurlijk. Zij verdween weer in de menigte, mij overlatend aan een windstille heer op leeftijd, die als een uitgedwarreld blad in het leven lag en mij aankeek of ik zijn 12e bord balkenbrei was. How's your king? Vroeg hij eindelijk. We have no king, zei ik. Hij zweeg ontmoedigd. We have a queen, sprak ik om hem tegemoet te komen. Is dat zo? Vroeg hij gehinderd, of ik hem lastig viel met loodjes op een rookworst. Daarop begaf hij zich neuriënd naar elders. Toen ik mijn glas ging neerzetten op een grote tafel waar verschillende personen de moeilijke spitsendans om de eetwaren uitvoerden, rees de gastvrouw weer op en riep in een nauwelijks gehavende glimlach: ah, en daar is onze jonge vriend uit Oslo. Zij stond in een groepje gezonde mannen die keken of ze het onbetaalbaar vonden daar vandaan te komen. Even wilde ik mijn rectificatie weer plaatsen, maar opeens leek me een beetje querulant het aldoor beter te willen weten. Yes, zei ik en nam een nieuw glas van haar aan. Zij loste zich direct weer op. De gezonde mannen bleven mij lange tijd feestelijk aankijken. Toen zei de voorste: hou eens, Pieperviken. De naam riep niets in mij wakker. Waarschijnlijk was het de Noorse Drees. Welwillend sprak ik: oh, uitstekend, dank u. Want waarom zou het zo'n man niet goed gaan? Zijn ze er nog zo aan het breken? Vervolgde mijn nieuwe makker. Het was dus geen mens, doch iets waaraan gebroken kon worden. Ja, ja, dat gaat maar steeds door, zei ik. En op Big Day, vervolgde de man. Ook, zei ik. Maar het Volksmuseum, vroeg hij. Weg, sprak ik somber. Want zo ben ik dan, als ik eenmaal begin te breken in zo'n stad, laat ik geen steen op elkaar. Wat een zonde, vond de man. Hij verzonk in zorgelijk gepeins. Voorzichtig zette ik mijn alweer ledige glas op tafel en wilde wegsluipen. Maar toen ik mij pas half omgedraaid had, stond ik weer oog in oog met de winstelige grijsaard. Hij schrok enorm van mij, maar kon toch niet om mij heen. How's your queen? Begon hij, zichzelf nog net op tijd verbeterend. De dikkerd, wiens Volksmuseum ik had afgebroken, lachte smakelijk en zei: he has no queen. Onthutst keek de oude mij aan. We have a king, zei ik, want zoveel weet ik toch nog wel van Noorwegen. Is dat zo? Sprak de oude. Ah, daar is onze jonge vriend uit Amsterdam, kwam de gastvrouw. Nee, Oslo, zei ik.
Een vriend van mij die heeft 3 dochtertjes. En het oudste dochtertje, 9 jaar, zei laatst aan tafel: als ik later getrouwd ben, neem ik maar 2 kinderen. Die derde laat ik er gewoon niet uit. Ik ben dan wel een beetje dik, maar wat hindert dat? Ik bedoel, zoiets kun je niet verzinnen. Dat kan alleen een kind maar zeggen. En daarom is het schrijven over kinderen, wat ik erg veel gedaan heb, niet zo erg gecompliceerd. Dat is niet zo moeilijk, als je maar precies opschrijft wat zo'n kind doet en wat zo'n kind zegt. Kees Brussen gaat u daarvan nu een voorbeeld laten horen, namelijk het verhaal Kommetje.
In Breda at ik bij een collega die, toen de soep in de borden stond, een damesachtige vrouw en een zo goed als nieuw zoontje uit het donkere achterhuis tevoorschijn toverde. De vrouw zat met een starre glimlach te hopen dat haar echtgenoot het messenleggertje niet zou optillen onder de uitroep: wat is dat nou voor een ding? En de kleine jongen muisde aan de periferie van zijn voedsel en keek mij zo nauw en dan aan of ik een interessant voorwerp was waarvan hij het bestaan nooit had bevroed. Daar het gesprek met de gastheer liep over toekomstdromen der jeugd, vroeg ik, om het ijs een beetje te breken, in een zwijgpauze aan het ventje: en, wat wil jij later worden? Hij schrok er een beetje van, herstelde zich snel en zei toen op een let maar niet op mij toon: oh, ik word mevrouw, net als mami. En hij voegde er een aanhankelijke blik in de richting van zijn moeder aan toe. Ach, malle jongen, zei ze in een tuimeren tussen vreugde en schaamte. En tot mij, eet u toch nog wat? Nee, dank u zeer, mevrouw, antwoordde ik. Het is heerlijk, maar ik heb echt genoeg. Zij gaf echter geen kamp, zodat het een van die uitmergelende gesprekjes werd die je eigenlijk moest kunnen nummeren. Want dan zou je gewoon 15 kunnen zeggen en toch beleefd zijn. Ach, kom, riep ze. Zo'n stevige, gezonde man. Ik had toch nog best wat bij. Toe, het staat er toch voor? Nee. Werkelijk niet, mevrouw, zeurde ik op mijn beurt. Ik heb echt al heel veel gegeten. Kom, zong ze. Het jongetje dat ons geteem aandachtig had gevolgd, werd opeens actief en riep. Ja, mami, het is echt waar, hoor. Hij heeft een heleboel gegeten. En mij kritisch aankijkend voegde hij eraan toe. Ook veel sla. Ach, malle jongen, zei de moeder weer. En 2 keer vlees, riep hij nog haastig. Op dat ogenblik kwam het dienstmeisje binnen en zette voor ieder van ons een kommetje neer dat een uiterst vloeibaar dessert bleek te bevatten. Toen ik het aan de lippen bracht, zei de jongen op vertrouwelijke, geamuseerde toon van iemand die een aardige anekdote ophaalt. In dat blauwe kommetje van die meneer heb ik toen gebraakt, hè, mams? Daar ik proestend lachte in het dessert, blubbelde het voor een goed deel over mijn borst. De gastheer sprong op en wipte weg om een doekje te halen. En nijdig zei de moeder tegen het kind, domme jongen, kijk nou wat je doet. Oh, maar dat doe ik toch niet, antwoordde hij logisch. Dat doet hij, ik heb er alleen maar in gebraakt. Stil, riep de moeder. Ach, je weet toch nog wel, zei hij warm. Ik was toen ineens zo ziek en toen pakte jij dat kommetje. De vader kwam mij reinigen met een doek. En toen we weer aan het eten waren, zei de jongen gezellig. Jij kon zo gauw niks anders vinden, hè, mams? En tot mij, maar het is eruit gewassen, hoor.
Dat waren de 5 verhalen van Simon Carmichelt. U hoorde achtereenvolgens De Erepoort, voorgelezen door Kees Brusse. Daarna Wilde Nacht, gelezen door Co van Dijk. Relaxen, Kees Brusse. Daarna De Jongeman uit Oslo, door Co van Dijk. En tenslotte Eten, voorgelezen door Kees Brusse op Chin Radio 97,9 MHz op de FM.
In een kroeg bij de Nieuwendijk kwam een oude man aan mijn tafeltje zitten en wees met een hevig vibrerende vinger naar mijn pakje sigaretten en zei, mag ik er een? Ja, niet voor niks, hoor. Voor niks gaat de zon op. Zou het mooi zijn als ik iemand voor niks een sigaret afbedelde terwijl er rondloop met geld in mijn zak. Money in the pocket. Argent dans la peau. Oh, Duits, Spaans, Portugees, Grieks. Ik heb alle leven en dode taal in mijn broekzak. Klaar. Maar begrijp me goed. Ik ben een man uit Gare. En als ik aan één ding de schuld heb, hè, dan is dat kwaad spreken. Ja. Want hoe zijn de mensen, beste man? Hier, u zal Hendricks heten. Nou ja, ik noem maar wat, niet waar. Laat me aannemen dat u Hendricks heet, nietwaar? U zit hier beschaafd. En morgen zeggen de mensen... Heb je Hendricks gezien gisteren? Ja, maar zo zijn ze. Daar ga je de diepte in, hoor. Ja. Maar ze trekken dat kraagje alleen maar naar beneden en nooit naar boven. Let op mijn woorden. Vroeger jaren. Ik ben al 80. Ik doe nog enkele commissies. Maar verder rust ik, hè. Als u verstand hebt van techniek, hè... Dan heb ik een fraaie passendoos voor u te koop voor een prijsje waar u om zult glimlachen. Maar dat is een ander stuk, hè. Klaar. Vroeger jaren, zei ik. Hè. Toen ik nog een jongen was die van wanten wist, zat ik in grote zaken. Klaar. Bedonderd het allemaal niet maar. Maar ik was een persoonlijkheid waar als een god tegen opgekeken werd. Ja. Ik zeg dus, hè, vroeger, hè, toen bitterde ik in de Kalverstraat met een ploegje. Allemaal mensen van grote betekenis. Veel bouwers. En klaar advocaat. Enfin, ik bitterde daar. De borrel kost een dubbeltje. Wat gelijk staat aan 10 cent. Ja. En als het tegen 6:30 liep, omdat je gesprekken had. Ja. En gezelligheid. Die nou niet meer bestaat. Ja. Dan zei de kelder. Ik zie het al. De heer blijft overwinteren. Ja. En er werden er 7-8 diners besteld. Klaar. Ja, we aten ze op ook, hè. Later. Ja. Het mag tegen 8 gelopen hebben, maar ach, nog iemand tafel, hoor. Klaar. Ja. Wat ik zeg wel, ik bracht daar eens een man mee. Een Groninger, ja. En die man geeft zijn tourneetje, hè. En eindelijk moet die man weg, nu, naar de trein. Wat denk je dat ze zeggen? Ze zeggen een joviaal persoon. Maar wat doet hij? Wat verdient hij? Begrijp je, beste man? Daar kan ik me nou zo wit gloeiend om maken, hè. Wat kan mij dat nou schelen? Wat hij me doet of wat hij verdient? Ik heb jaren gekaart met mensen waarvan ik alleen maar weet dat ze Piet of Jan heten. Ja. Voor mij was dat genoeg. Wat weet ik ervan? Niet waar? Ja. U bijvoorbeeld, niet waar? Als ik nou eens u eens neem, niet waar? U zal op een kantoor werken, niet waar? Ja. Of op een bankgebouw, niet waar? Ja. Of misschien handelt u in iets. Maar wat doet het ertoe, niet waar? Voor mijn part loopt u met de aap langs de deuren. Dat is toch uw zaak? Ja. U kunt ook een huisschilder wezen, hè? Ja, niet waar? Ja. Of een aannemer. Alhoewel, ja, u daar met permissie niet helemaal postuur voor heeft, hè? Maar ik doe er toch niks? Ik zal het u niet vragen. Ik zit hier met u als mens tegen mens. Ik heb een sigaret voor u gebruikt. Het geld zit in mijn zak. Ik kan het zo betalen, recht door zee. Ik hou er niet van dat ze laten zeggen, die oude man die bedelt de mensen sigaretten af. Mijn moeder was een zeefse. Ik heb geleerd mijn hoofd hoog te dragen en daar ben ik blij om. Ja. Maar goed. Ja, misschien werkt u in een cafébedrijf. Ja. Of vervult u een functie bij de levensverzekering. Ja. Kan mij niet schelen. Ik zal het u nooit vragen. Want hoe gaat het? Ja. U zult zeggen, ik doe dit of dat. Omstanders horen dat. Wat krijg je dan? Roddelen, juist. Ja, zo ga je de goot in, beste man. Ja. Wie heeft er eerbied voor een mens? Laat me niet lachen. Ze halen alles neer. Ja. Nee. Hier, neem mij nou, bijvoorbeeld, nietwaar? Ik zit hier beschaafd met u te converseren, nietwaar? Maar wie weet zijn er al mensen die zeggen dat ik beschonken ben? Ja hoor, beschonken. Ben ik beschonken? Hij wendde zich tot een bejaarde man aan de tapkast. Die schudde het grijze hoofd en zei tegen me... Nee hoor, meneer. Hij is gewoon een zenuwleier.
Het merkwaardige van deze wel zeer bizarre monoloog is... dat ik eigenlijk geen woord aan verzonnen heb. Alles wat u van deze man in de kroeg hebt gehoord... heb ik precies uit zijn mond opgeschreven... en dan krijg je merkwaardigerwijs dit wonderlijke effect. In het verhaaltje dat Kees Brussen u nu zal laten horen... heb ik geprobeerd een conversatie weer te geven... tussen twee mensen... die elkaar helemaal niet kunnen bereiken... zodat die conversatie eigenlijk bestaat... uit één onafgebroken reeks van kleine kortsluitingen... die op een subtiele wijze komisch werken. Kees Brussen in Roze Anjers.
Roze Anjers had ik meegebracht toen ik even aanwipte bij Nina... om de vriendschap niet al te lang aan haar lot over te laten. Oh, wat gezellig. Kom gauw binnen, leuk. En die prachtige bloemen, de verwennerij, gekkerd. Ze is een lieve dame. Van 42, tamelijk tevreden met haar Frits... die ergens in een fabriek loopt te bassen. Kind nog kraai, zelfs geen hond. Ze maken altijd een mooie reis, zomers. Als jong meisje is ze één seizoen aan het toneel geweest... veel brieven opgebracht. En er hangt nog altijd een foto van haar in... als de ster bleef stilstaan op de logeerkamer. Maar ze treurt er nooit om... Zo diep zat het niet. Ze heeft een aantrekkelijk daaslachje... en ze vindt het op een wat moede manier allemaal zo gezellig... dat je er bent en dat je weer weggaat... en dat je gauw nog eens terugkomt. Gezellig. Ga zitten. Wil je thee? Nee, wacht. Nou ga ik eerst die prachtige bloemen van jou eens verzorgen. Hier, deze vaas. Zeg, wat denk je? Zou ze daar goed in staan? Lijkt mij wel, zeg ik. Wat weet ik van vazen? Kijk, dan doen we eerst een klein stukje van onderen eraf en... Ze valt opeens stil, draait zich half naar mij om en roept geschrokken... Zeg, wat hoor ik? Oh, dat is niks, antwoordde ik. Dat zijn kinderen die buiten schreeuwen. Nee, nee, ik bedoel, wat hoor ik? Is Piet weggelopen bij Magda? Oh, ja, zeg ik. Het is een oud verhaal en wij zijn daar thuis al lang over uitgepraat. Oh, wat verschrikkelijk vind ik dat nou voor dat lieve vrouwtje, roept ze met ronde, tragedienne ogen. Waarom heeft hij dat nou gedaan? Och, brom ik. Tja, maar je kan toch niet zeggen, hij wou weg zeker, of hij had er genoeg van, denk ik. Dat klinkt zo cru. En aarzelend begin ik daarom. Nou, kijk, het lijkt mij eigenlijk zo te zitten dat die twee mensen al lange tijd... Zo staan ze toch niet zo leuk, zegt ze. Kijk, die vaas is te laag. Ik geloof dat ik beter iets hoogs en smal kan nemen. Lijkt je ook niet? Ja, eigenlijk wel, antwoord ik omschakelend. Kijk, die stelen zijn zo lang, hè. En dan zou je er bijna de helft af moeten knippen. En dat is eigenlijk ook weer zonde, want die stelen zijn... En vertel eens, zeg, hoe is dat arme vrouwtje er nou onder? Ze zet die ogen weer op. Ik redresseer mijn gelaatsuitdrukking, stel het stemtimbre bij en verklaar dof. Ze is er kapot van. Tja, je begrijpt dat ze was gek op die man en... Zo is het beter, zegt ze sereen. Ja, misschien wel, draai ik bij. Kijk, ze was natuurlijk intellectueel verre Piets minder en... Zo staan ze beter in deze vaas, vervolgt ze. Nou heeft het echt iets van een ouderwets ruikertje, zie je wel. Leuk, leuk. Stijf en toch charmant. En weet je dat ik juist zo hou van roze? Ja, ik vind het ook wel een mooie kleur, beken ik. Kijk, het heeft zoiets teers, hè, en toch fris. Thuis heb ik altijd veel bloemen om me heen. En dan vooral troost, peinst ze. Ja... Zeg ik voorzichtig, want dat kan best weer op de weg gelopen Piet slaan. Maar zij vervolgt, bloemen troosten altijd. Als je ontevreden bent of sad. Nou, ga je mee? Dan zet ik ze op het buffetje. Och, kijk eens, enig, hè? Hè, gezellig, bloemen in de kamer. Hou je er ook zo van? Nou, ik zeg toch net, veel bloemen om me heen en dan vooral roze. Haar glimlach is vredig. Maar haar ogen staren naar onwaarneembare vechten. Heel stil zit ik in de rococo-stoel en ik zou eigenlijk best trek hebben in een hapje prikkeldraad. Roze anjers hebben altijd zoiets feestelijks, stel ik moedeloos. Oh, wat doodgezellig nou toch dat je er bent, roept ze. En vertel eens, dat arme vrouwtje, hoe is ze er nou onder?
In de loop der jaren heb ik heel veel over dieren geschreven. En nu ben ik er me van bewust dat... ik die dieren gevoelens en gedachten heb toegedacht... die ze natuurlijk helemaal niet hebben. Meestal waren het dus mensen op handen en voeten. Maar in het verhaaltje dat Ko van Dijk u nu zal laten horen... komt een hond voor... die er geloof ik wel uitkomt als hond. Het verhaal heet Woef.
Vrienden van mij hebben een hond... Een jonge rode setter die mij telkens weer tot tranen toe ontroert. Want hij heeft een volkomen verkeerd beeld van het leven... dat hij in flagrante strijd met de feiten beschouwt als een pretje. Als hij in de kamer zit, komt hij binnendraven met het gezicht van iemand... die verwacht dat het dolgezellig zal zijn. Hij gaat dan dribbelig voor je staan... En zegt met zijn gevoelige, naïeve ogen... Hé, laat me nou lol gaan maken. Want dat wil hij. Dag in dag uit. Draven, springen, opgetild worden en weggesmeten. Pijnloos in je hand bijten. Of je doen kroelen op zijn mooie terraborst. Maar mensen hebben daar niet altijd zin in. U weet hoe mensen zijn. Dan zie je hem denken... Nou ja, dan ga ik alleen lol maken. En hij bijt dus in zijn eigen staart... Of hij rent een keer of acht alle trappen op en af. Subtiele vermaken. Die hem dan weer zo oppeppen. Dat hij tenslotte helemaal glinsterend de kamer binnen galoppeert. Met zo'n gezicht van. Maar nou gaan we dan toch lol maken. Soms heeft hij succes. Maar meestal moet hij zijn compressie verdraven tussen de piano en de theetafel. Er is één heilige hoek. Waar hij beter niet komen kan. Want daar staat een ronde mand met een matrone-achtige poes die vijf jongen beheert.
vijf natuurzijden Mrs. World, die ingenu kijken of ze denken, wij zijn gewoon moe van eigen schoonheid. Als de hond er dol heen is, komt hij ook wel eens voor die mand staan stijgeren en bedoelt, nou, vooruit, laten we nou met z'n zevenen iets gaan doen. De kleintjes nemen dadelijk de dreinerige houding aan van mooie vrouwen wier kapsel verregend. Ze jammeren, oh, daar heb je die rode engert weer. En ze kruipen weg achter de royale plastiek van Moe, die niets anders doet dan haar linkerpoot heffen en de hond aankijken. Nou mag je het zelf uitmaken, zegt die blik. Hier is een lel. Het cellofaantje zit er nog om, maar dat kan er ook af.
De hond deinst terug. Nou ja, goed dan niet. Het was maar een voorstel. Hijgerig, met de tong ver uit zijn bek, doorkruist hij de kamer, neemt de trap nog een keer of wat, komt terug en is dan opeens zo intens moe van alles dat hij zich op de divan uitstrekt en binnen een seconde in slaap valt. Het gezinshoofd in de mand heeft het allemaal gezien. Die is voorlopig buiten gevecht, denkt ze. En ze schudt haar kroost van zich af tot het een onontwarbare kluwe poes is en verlaat met geposeerde tred de mand om in de keuken te gaan zoeken naar versterkingen van het inwendige beest. Haar weg voert langs de divan waar de rode lolmaker uitgestreden ligt te tukken. Ter hoogte van zijn bonafide puntsnuit met de mooie zachte flaporen blijft ze even staan en heft haar poot. Zou ik even, denkt ze, er zit nu geen risico aan. Even volhardt ze in die dreigende houding. Het is ontzettend spannend. Maar dan laat ze de poot toch onverrichter zaken zakken en wiegt verder. Want slaap is heilig in het dierenrijk. Daarom hebben beesten ook geen wekkers.
This is Double Dutch on Chin 97.9.
In het verhaal dat u nu gaat horen en dat door Kees Brussen zal worden gedaan, komt een man voor die ik eigenlijk alleen heb opgeschreven omdat hij een problematiek heeft waar heel veel mensen, heel veel alledaagse mensen, mee kunnen meetrillen. Het verhaal heet 20 jaar.
Toen ik bij de haringkar kwam, stond daar al een man te eten. Hij keek mij even aan en zei met volle mond, neem dat eens een van mij. Mijn verraste blik dwong hem tot explicatie. Ja, hij komt, mijn dochter is gisteren 20 geworden en dat vier ik, sprak hij. Ja, nou zou je allicht denken, als het gisteren geworden is, waarom vier je het dan vandaag, hè? Dat is ook een hele redelijke gedachte, maar ja, gisteren was het natuurlijk taartjes en visite en cadeautjes en verder het gewone gemieter. Maar vandaag, vandaag vier ik het zelf, voor mijn eigen. Hij keek mij aan met sombere ogen waarin geen grijntje feestelijkheid te vinden was. Zijn enorm colbert opknopend haalde hij een ongewoon smalle foto van een vrolijk lachend blond meisje tevoorschijn en zei, dat is ze, een goed jaar geleden dan. Er zat nog een jongen aan vast, maar ja, die heb ik eraf geknipt, want daar is ze nou niet meer mee. En waarom zou ik dan zo'n snotneus verder nog op mijn borst blijven dragen? Niet waar, dat heeft geen betekenis. Dus ik heb de schaar genomen en knip, daar ging Pim. Verdomd. Hij, de Pim. Zeg, moet je nog een haring? Nou, graag, zei ik. Ja, ik vier het vandaag in mijn eentje, riep hij. Want 20 is de mooie leeftijd, dan ben je geen kind meer, hè? Dan ben je een mens. Ja, en als je een dochter zonder narigheid tot mens hebt opgekweekt, nou, dan vind ik dat je als vader gerust even op de mijlpaal mag plaatsnemen en een zucht van verlichting slagen, weet je dat? Want hoe gaat het met een kind? Hè? Je staat er borg voor en als het wat overkomt is het jouw schuld, altijd. Want je faalt als opvoeder. Maar wat is een opvoeder? Een opvoeder is toch een stakker die in het duister tast? Ja, mijn vader. Hij rustte in vrede, maar het was een man met harde handen. Ja, maar die legde heus zijn oor niet op je zieltje te luisteren, hoor. Een klap voor je kop, dat kon je krijgen. En kijk, zo ben ik eigenlijk iemand van vrije levensbeginselen geworden. Mulder Tully, heb het al gezegd. Mulder Tully zei, kind, als ik me er ooit op laat voorstaan dat ik jouw vader ben, spuw mij dan in het gelaat. En daar had hij gelijk in deze multiratuli. Hij heeft het, toen het puntje bij paaltje kwam, zijn eigen zoon wel tamelijk lelijk verknipt. Maar goed, op papier wist hij het wijs te zeggen. En dat is bij zulke soort mensen toch voldoende. Dus wat heb ik altijd gedaan? Ik heb mijn kind vrij opgevoed. Niet als een boeman, maar meer als een vriend, als een gelijke. Hij knikte lange tijd zeer nadrukkelijk met zijn groot rond mannenhoofd om het te onderstrepen. Wilt u er niet eens eentje van mij, vroeg ik. Nou, een kleintje dan, antwoordde hij. Kijk, ik zei nog eens wat zeggen, hè, over de vrije opvoeding. Ik vroeger, kijk, ik vertelde mijn ouders niks, maar ik deed wat ze zeiden. Maar zo'n modern kind vertelt je alles, maar doet nooit wat je zegt. Nou ja, goed, aan het begin is dat nog geen doodwond, maar ja. Wacht even, zo'n meisje groeit op, hè. En dan komen de jongens. Goed, de natuur moet zijn loop hebben, dat ken ik billijke. Maar ik weet net precies, ze was 14. En daar komt ze me thuis met een knul van 18. Ja, maar ik zeg het zo, een gluiperd van het zuiverste water. Harry, ja, ik droom nog wel eens van hem als ik wat zwaar getafeld heb. Maar ja, wat doe je in de moderne opvoedkunde? Je zegt niet, zeg uit mijn ogen met dat stuk verdriet. Nee, nee, je haalt de kwal in of die Sinterklaas is. Die Harry, hij was er voortdurend, hè. En mee eten. Hij moest ook telkens mee eten, hè. En dan was hij zo gedienstig, weet je wel, zo glijerig. Hij reikte hier alles aan, de zuur en het zout en de aardappels. Oh, ik dacht, als dat mijn schoonzoon worden moet, dan verhang ik me eigen op een mooie stille zondag in het bosplantje prachtig. Maar ja, ze was 14 toen, hè, dus je had nog een zekere invloed. Hoe vindt u Harry, pa? Vroeg ze. En ik meteen link, hè. Ik begon hem enorm te prijzen, man. Ik prees hem regelrecht het graf in. Dat hij zo beleefd was en dat hij alles zo mooi aanreikte. Op die manier zaagde ik indirect de poten onder zijn stoelen uit, begrijp je wel. Want zijn meisje heeft het niet graag, dat pa zo enthousiast is. In een maand had ik hem plat. Dag, Harry. Hij lachte grimmig, maar bewolkte dadelijk weer. Maar ja, Harry gaat en Kees komt. En Kees gaat en Pim komt en Pim gaat en Nicky komt en allemaal mee eten. Oh man, ik heb wat voedsel verstrekt aan die knapen. Maar ik dacht altijd maar rekken en erbij blijven. Als ze eenmaal 20 is, dan moet ze het zelf maar weten. Dan is het mijn schuld niet meer. Goed, en dat heb ik nou bereikt. Hij prikte het laatste stukje haring op en zei... Die jongen die ze nou heeft, toch... Hij is goed, maar sukkelachtig, hè. Hij helpt mevrouw bij het afwassen. Hij glimlachte melancholiek en liep met brede pas de stad in. Om het te vieren, denk ik.
In de loop der tijden heb ik talloze pogingen gedaan om mannen in kroegen op te schrijven. En ik heb die verhalen gebundeld onlangs in een boek dat heet Kroeglopen. En waarvan waarschijnlijk het merkwaardige is dat er in Nederland nog nooit een boek verschenen is... waarin zoveel verwervingskosten zijn geïnvesteerd. Uit dat boek een verhaal over een, ook weer alledaagse man, een buitenman.
Op de zeedijk stond 's morgens een man van een jaar of 50 op het bruggetje en staarde in het water. Daar gaat weer een dode hond, zei hij. Die drijven hier veel. Een vieze stad. Een mooie stad, hoor. Maar vies. Mooi en vies. Hij keek weer in de gracht en begon zachtjes te neuriën. Mooi en vies, mooi en vies, mooi en vies, mooi en vies. Pum, brum, pum, pum. Opeens brak hij zijn liedje af en keek mij met moede ogen aan. Ik geloof dat ik al aardig sikker ben, zei hij bezorgd. Hij knoopte zijn donkere jas los en raadpleegde een geërfd horloge. 11 uur, mompelde hij. Dat is vroeg. Dat is lelijk vroeg. Ik heb nog een hele dag voor me. Maar op die manier wordt het niks. Hij hervatte zijn gezang. Maar was er niet echt bij met zijn kop. Daar, er dreef er weer een, riep hij plotseling. Oh nee, dit is een matras. Die kiepen ze hier ook veel in het water, matrassen. Vies, smerig is dat. Eigenlijk heb ik weer dorst, maar ik wacht nog even. Kalm aan. Hè. De dag mooi opbouwen. Want ik moet nog rijden vanavond naar Lochem. Ik woon in Lochem, zie je.
Ik ben vandaag hier voor de beurs. Nou ja, ik loop eigenlijk maar zo'n beetje te rommelen. Valt hier heel wat te rommelen, hoor. Mooie stad, maar oei, link. Mooi en link. Veel dames in de cafés. Daarnet nog, hè, zaten er twee naast me. Nou, dat moet ik niet, hè. Twee. Nee, daar kan je geen oog op houden, hè. Toen zeggen ze, mag we een likeurtje van je? Ik vraag aan die vent, wat kost dat? Gulden. Een gulden. Kost een gulden. Ja. Toen vroeg ik, heb je niks van 50 cent, maar dat had hij niet. Nee. Nou, ik zei maar, moet ik eerst even 100 gulden gaan wisselen. En ik weg, link hoor. Hier, twee, link. Hij greep eens een binnenzak en bracht een portefeuille tevoorschijn. Ik heb hem nog, zei hij. En stak het ding weer weg. Een biertje, vervolgde hij. Als ik eens een biertje probeerde. Wat vind jij ervan, man? U moet eerst iets eten, zei ik. Dat is een mooie basis. Ja, daar heb ik geen trek in, zei hij peinzend. Als sprak hij over iets uit zijn jeugd. Eten wil ik niet. Ik heb alleen dorst, begrijp je wel? Harkie heb ik al geprobeerd. Nou, dat ging net. Een lekkere zure appel zou misschien, ja, ja. Waar haal je ineens een zure appel vandaan, hè? Nou, ik wist het ook niet. Een tijd lang bleven we zwijgend bij de brug staan en keken in het blauw-zwarte water, maar er dreef niets van belang voorbij. Ze zijn hier anders niet kwaad, hoor, hernam hij. Vorige week zou ik naar Lochem terugrijden. Daar staat ineens de verkeerspolitie op de weg. Stop, stop, ja, ja. Die ene vent die klimt meteen bij me naar binnen en zegt, nou meneer, dat ruikt hier lekker. Ik zeg, och, je, meer zeg ik niet, hè. Je hebt wel van die mensen die dan veel praten, maar dat is stom, hè. Maar dan lig je toch in de minderheid, niet meer. Nou, mijn papieren waren safe, dus hij zei, ga maar gauw naar Lochem. Dat is geschikt, vind je niet? Ik heb het wel eens anders meegemaakt, hoor. Ik kom namelijk veel in een plaats, hè. En dan laten ze hier over zo'n witte streep lopen. Nou, mij hebben ze daar niet mee, hoor. Dat kan ik altijd namelijk, hè. Ik heb al zo vaak over een witte streep gelopen. Maar de bloedproef, dat is link, hè. Aan het begin wist ik nog niet dat je het weigeren kon, hè. Nou, wel. Ik zeg meteen, nou zeg ik meteen, nee meneer, ik laat u niet aan mijn lichaam komen. Maar toen wist ik nog niet dat... Dat je kon weigeren, en toen ging het scheef, hoor. Het werd nog een heel proces. De krant heeft het ook gestaan. Dronk achter het stuur, ja, ja. Mijn voorletters erbij, ja, man. Zo brengen ze je goede naam over de straat. Hij tastte nog eens naar zijn portefeuille en zei... Jee, die ben ik ook wel eens kwijt geweest, hoor. Gemene stad. Daar sta je toch maar, hè, zonder een cent. Ik kon zo terug naar Lochem. S'ochtends om 11:30. Hij keek op zijn horloge. 11:18, zei hij nadenkend. Als ik er nu eens rustig eentje nam, hè? Niet schrokken natuurlijk, hè? Kleine teugjes, netjes drinken. Niet voor de dorst, maar voor de smaak. Dat is het, ja. Ik moet het mooi, waardig opbouwen vandaag. Dan rij ik vanavond als een liniaal naar huis. Ik keek me even aan met een zwemmerige, afwezige blik. Mijn vrouw ligt dan altijd al in bed, zei hij niet zonder tederheid. Als ik binnenkom, wordt ze een beetje wakker. Ben jij dat? Ja. Wat ben je laat? Ja, ik moest nog eten met een paar mensen in de zaak. Ben je moe? Ja. Ga maar gauw slapen. Hij lachte even. Toen stak hij de straat over en ging een café binnen.
Dat waren nog eens vijf verhalen, of moet ik zeggen, kronkels, van de legendarische schrijver Simon Carmichot, die alweer in 1987 overleed. En daarmee zijn we weer gekomen aan het einde van het programma van vandaag. Mijn naam is Leo Heistek. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden heeft. Ik zou zeggen, tot de volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Dag.